Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen nu van Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En dan verderop in dat couplet gaat het ook om de God die leeft. Het gaat vanavond om de Heere als de levende God. Vers 1 en ook vers 2 zingen we van Psalm 84. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen. En ook in die psalm zingen wij over de Heere als de God des levens, de levende God. Psalm 42 vers 1 zingen we als het amen na de geloofsbelijdenis. Gemeente, doen wij op deze zondagavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreekt het mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Trouwe Heere, machtige en heilige God, God des levens, zo hebben we samen mogen zingen, een en andermaal. U bent de levende God. En dat merken wij als mensen op deze zondagavond. Want Gij zijt het, Heere, die ons naar deze plaats roept en naar deze plaats trekt, waar het woord mag geopend worden en het evangelie mag verkondigd worden. En wat hebben wij daarin nodig? De kracht en de leiding van uw Heilige Geest, om dat woord te verstaan, om het bijzonder ook te geloven en ons hart daarop te zetten. En daarom bidden wij van u, Heere, maak ons als jongeren en maak ons als ouderen vanavond door uw woord en geest uw wegen bekend. Leid ons in uw waarheid en leer ons uw paden. Heere, wij danken u dat wij op deze avond van deze Lijdenszondag hier samen mogen komen om te horen van de grote vernedering van u, Heere Jezus Christus, dat u gekomen bent vanuit de hoge hemel op deze aarde lang geleden. Dat was een diepe vernedering voor u, dat was uw lijden. en het werd uw sterven. Want u bent de lijdensweg niet alleen begonnen, maar u hebt hem ook ten einde toe voltooid en volbracht. Zo heeft het geklonken op het kruishout van Golgotha, het vloekhout, waar gij, Heer Jezus Christus, de vloek hebt gedragen. Onuitsprekelijk wonder van uw genade, dat u dat hebt willen doen voor mensen als wij. Mensen die het moeten belijden dat wij zelf gezondigd hebben en dat wij zelf die vloek verdiend hadden. Heren, dat vinden we niet zo makkelijk. We denken vaak heel positief over onszelf. Maar daarom bidden wij van u, leer ons voor u te buigen. Leer ons voor u ons te vernederen en ons aan u te verliezen. Want wie zichzelf verliest, die zal het leven gewinnen. En wie zich voor u neerbuigt en vernedert, die zal door u verhoogd worden om de Heere Jezus wil, die dat behoud en die genade verworven heeft door uw bitter lijden en sterven aan het kruis. O grote Christus, eeuwig u daarvoor de dank en de eer. Heren, wij bidden u, open op deze zondagavond uw woord, opdat de Bijbel helder en klaar tot ons spreken zal. En wij het grote belang daarvan bemerken, wat u tot ons te zeggen hebt in ons eigen leven, in onze eigen levenskring, aangaande onze verhouding tot u, de Heere, en ook aangaande ons doen en laten in het leven van elke dag. Open onze harten, open onze levens voor uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, doe ons zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die als de enige zaligmaker door u ons wordt aangeprezen. Want er is bij niemand en bij niets anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. Wees u ons nabij en wees voor ons vanavond de God des levens, de levende God, die ons niet alleen brengt naar deze plek en die ons niet alleen doet meeluisteren thuis, maar ook de levende God die aan mijn ziel het leven geeft. Heren, dat we zo biddend en verwachtingsvol in de kerk mogen zijn op deze avond, ziende op u die het leven hebt en die het leven geeft aan zondaren. Ontferm u uit genade en geef ieder wat hij of zij bijzonder nodig heeft. U kent ons helemaal door en door. Of wij bemoediging nodig hebben, of juist bestraffing nodig hebben. Of wij vertroosting nodig hebben, of dat we juist vermaning behoeven. Heere, wil uitdelen naar de rijkdom van uw genade en de menigvuldigheid van uw barmhartigheid, opdat ieder zal ontvangen wat hij en zij in het bijzonder nodig heeft, in de verhouding tot u en in de verhouding tot elkaar. Hoor ons en gedenk ons uit genade in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de Bijbel in het Matteüs-evangelie en wel in hoofdstuk 16. Matteüs 16, daar lezen wij de versen 13 tot en met 28 over de belijdenis van Petrus en de reactie van de Heer Jezus en wat er dan verder daar gebeurt. Matteüs 16, bij vers 13 beginnen we tot en met vers 28 lezen we. En daar luidt het woord van God als volgt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden zijn in dit gedeelte gemeente in Matteüs 16 en wel vers 17 en vers 23. Vers 17, waar we van de Heer Jezus horen, en Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En vers 23, daar horen we eigenlijk dan het omgekeerde. Maar Jezus zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover onze tekst. Het thema voor de preek vanavond is Christus moet lijden. En we horen hier eerst over een goede belijdenis. Als tweede gaat het ook om een trieste actie. En als derde stellen we de vraag, en wij dan? Dus Christus moet lijden. Het gaat om hem in zijn lijdensweg. We horen van een goede belijdenis, maar ook over een trieste actie. En als derde gaat het om de vraag, en wij dan? Gemeente, zingen we eerst van Psalm 32, de versen 1, 4 en 6 van Psalm 32. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de collecte. De eerste is voor het hervormd jeugdwerk, het HJW. De tweede rondgang is voor de kerk. En aan de uitgang is de collecte eveneens voor de kerk. Dan wordt u aan het volgende herinnerd. De Jovolente zondag 15 maart is de vierde Lijdenszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk voor te gaan. In de avonddienst dominee Breuren. De Jovolente aanstaande woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De ochtenddienst begint zoals gewoonlijk om 9:30 en de avonddienst begint om 7:30. En dan ook nog dit, dat er deze week geen catechisaties zijn. Het catechisatieseizoen is afgelopen. De belijdeniscatechisatie gaat nog wel door tot aan tweede paasdag. Tot zover. We zingen van Psalm 32 de versen 1, 4 en 6. Gemeente, stel je voor dat je op een dag met iemand een heel mooi gesprek hebt. Ik bedoel een heel mooi gesprek over de Heer Jezus. En je praat met elkaar over Hem als de zaligmaker. Je spreekt over zijn lijden, over zijn sterven ook, spreek je samen aan het kruis van Golgotha. Alles wat de Heer Jezus heeft willen doen in deze wereld. En al sprekende en luisteren naar elkaar, dan wordt je hart er helemaal warm van. En je gaat bemoedigd weer verder. Maar wat gebeurt er? Een dag later, dan hoor je over diezelfde persoon met wie je gesproken hebt, dat hij ook met een ander over de Heer Jezus heeft gepraat, maar op een hele andere manier. Het ging ook over zijn lijden, maar die persoon met wie jij gesproken hebt, die zette in dat andere gesprek allemaal vraagtekens achter dat lijden van Christus. En hij vroeg zich af, was dat nou allemaal wel zo nodig? En was dat leven van ons dan zo erg, en die zonde van ons, was dat zo erg, dat hij zo'n zware straf aan het kruis moest ondergaan? Dat offer van Christus, was dat niet een beetje te veel van het goede? Dat hoor je dan allemaal. Dat is toch wel heel verbijsterend. Als je twee van zulke tegengestelde dingen over iemand meemaakt. Nou, het is inderdaad wel verbijsterend wat we hier vanavond lezen over Petrus in de Bijbel. Dat hij, om zo te zeggen, met twee monden spreekt. En dat niet eens tegen twee verschillende personen, maar tegen één en dezelfde. Tegen de Heer Jezus spreekt hij met twee monden. Want eerst horen we van Petrus een prachtige geloofsbelijdenis. In vers 16, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, een heerlijke belijdenis. Maar dan de anticlimax even later, als Petrus laat merken dat het helemaal niet nodig is dat de Heere Jezus zo'n zware gang moet gaan. En dat hij dan in vers 23 door Christus een Satan wordt genoemd. Je vraagt je af, als je dat zo leest, hoe is het mogelijk dat zo bij Petrus uit één en dezelfde mond het zoet en het bitter komt? En de prangende vraag daarbij, zou dat dan bij u en bij mij of bij jou ook wel eens kunnen gebeuren dat je zo met twee monden over Christus spreekt? Daar staan wij op de avond van deze Lijdenszondag bij stil. Met als thema, Christus moet lijden. Want weet u, gemeente, al gaat het ook wel veel over Petrus vanavond, het blijft gaan om Christus en om zijn lijden en sterven. Want Christus alleen is de zaligmaker en verder niemand. Laten we eerst letten op die goede belijdenis. Want je kunt zeggen dat het eerste gedeelte van onze schriftlezing zonder meer indrukwekkend en bemoedigend is. Petrus die goede belijdenis aflegt, als hij tegen de Heer Jezus zegt, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De situatie is dat de Heer Jezus met zijn discipelen helemaal in het noorden is van Israël, in het gebied van Caesarea Philippi. En dan vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, zeg de mensen, hè, wat zeggen ze eigenlijk over mij? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan noemen de discipelen allerlei antwoorden. Johannes de Doper volgens sommigen. Of Elia, die weer is teruggekomen volgens anderen. En Jeremia of een andere profeet. En dan stelt Jezus aan hen zelf een heel persoonlijke vraag. Een vraag die roept ook om een heel persoonlijk antwoord van de discipelen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want kijk, het gaat niet om allerlei gissingen van mensen, wat die wel zeggen. Want gissingen zijn over het algemeen vergissingen. Maar het gaat om het goede antwoord. Ja, het gaat om de goede belijdenis. Om de belijdenis van mond en hart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, blijkbaar heeft de Heer Jezus deze persoonlijke vraag tot nu toe nog niet op deze manier aan de discipelen gesteld. Maar deze leerlingen hebben inmiddels het nodige onderwijs van de Heer Jezus mogen ontvangen. Ze hebben ook al een heel aantal wonderen, tekenen mogen zien. Als je dat allemaal met de Heer Jezus hebt meegemaakt en van hem gehoord hebt, ja, dan wordt het toch ook wel een keertje tijd dat hij eens aan je vraagt, zeg, kom eens even hier, hoe zit het nou met jou in je eigen leven? Hoe is nou onze relatie tot elkaar en die van jou tot mij? Wat heeft al mijn onderwijs nou in jouw leven uitgewerkt? Wat heeft dat onderwijs en ook die tekenen en wonderen van Christus uitgewerkt in het leven van de discipelen? En dan klinkt het wel heel bemoedigend, die belijdenis van Petrus, die hij waarschijnlijk ook wel namens de andere discipelen heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik noem nou voor de vierde keer al die belijdenis. Opdat ook wij deze belijdenis zullen leren en daar ook bij zullen blijven. En de Heer Jezus, wat is zijn reactie op die belijdenis van Petrus? Wel, hij spreekt hem zalig. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Dat is weer een zalig spreking uit de mond van Christus. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Barjona betekent zoon van Jona, of ook wel zoon van Johannes, zoals bijvoorbeeld Barabbas betekent zoon van Abbas. Drie dingen, gemeente, wil ik even onderstrepen uit dit antwoord, deze reactie van de Heer Jezus. Als eerste, dat door deze belijdenis Petrus zalig is en zalig wordt gesproken. Jezus spreekt mensen zalig. Petrus. Wat blijkt hier? Dat Jezus, zijn naam Jezus, terecht draagt. Jezus is zaligmaker. Zo had de engel het uitgelegd voor Jezus' geboorte al. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig. Dat is behouden. Dat is gered. Voor eeuwig gered. Voor altijd en eeuwig behouden. Tot in alle eeuwigheid verlost van je zonden. Wie zalig is, gemeente, die heeft vergeving van zijn of haar zonden mogen ontvangen, zoals wij met David hebben gezongen in Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zalig, wat een genade van de Heere Jezus, dat hij zondaren zalig maakt en zalig spreekt. Wat een liefde van hem. U hebt denk ik ook al wel zo de jaren door heel wat onderwijs van de Heere Jezus mogen krijgen. En heel wat over de Heere Jezus gehoord. En jullie, jongens en meisjes vanavond, jullie hebben ook al wel heel wat over de Heere Jezus gehoord. Op school over de Heere Jezus gehoord. En thuis over hem gehoord. En hier in de kerk mag je over de Heere Jezus horen. Maar dan zullen we wel bedenken wat wel het allerbelangrijkste is over de Heere Jezus. Dat is dit, dat hij zondaren zalig maakt. Dat hij zondige mensen, zoals wij zijn, de zonden vergeeft en vergeven wil. Alle verkeerde dingen, je mag en je moet ze eerlijk aan hem belijden. Heer Jezus, dat en dat en dat, Zoek het na in je leven, dat heb ik verkeerd gedaan. Dat klopt niet met uw geboden, Heer Jezus. Wil u mij alstublieft die zonde vergeven? Die verkeerde dingen. Petrus gelooft in de Heer Jezus. En zo belijdt hij ook de Heer Jezus. En door dat geloof is hij zalig. Ja, Petrus, maar hoe zit het dan bij u en bij jou? Dat is ook zo'n heel persoonlijke vraag. Wie zegt u, wie zeg jij, dat Jezus is voor jou, opdat je ook zalig zult zijn door hem? Net als Petrus. Ja, iemand vraagt misschien, maar was Petrus dan al niet zalig op dit moment als hij dit zegt? Wordt hij dan nu pas zalig? Nou, denkelijk was hij het al wel. Want ik hoor de Heer Jezus in hoofdstuk 13 ook al tegen de discipelen zeggen: uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Dat gaat dan om de uitleg van de gelijkenissen. En in hoofdstuk 4 zijn de discipelen al geroepen achter de Heer Jezus aan: volg mij. En zij volgen Jezus als leerlingen. Ook dan zijn zij in feite al zalig. Maar hier, in hoofdstuk 16, hier wordt Petrus er weer in bevestigd. Weer mag hij het horen uit de mond van de Heer Jezus: zalig zijt gij, Simon Barjona. Zoals wij, gemeent het ook steeds weer vanuit het woord van God en door de Heilige Geest moeten en mogen bevestigd krijgen. Je bent zalig. U, jij, zalig, gesproken uit Jezus' mond. En ik, de Heer Jezus, ik ben jouw zaligmaker. De bevestiging is steeds weer nodig. Ook de sacramenten bevestigen dat. De heilige doop. Als je het ziet weer hier in de kerk, dat een kind gedoopt wordt, dan weet je weer, ja, de Heere Jezus is het die zondaren zalig spreekt. En het heilig avondmaal. Opdat wij vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren. Dat je het weer bevestigd krijgt aan die tafel en zalig gesproken wordt in de bevestiging van het leven van het geloof. Dat is het eerste wat ik hier mag onderstrepen. Zalig zijt gij, zondaar. En gelijk daarmee verbonden, gemeente, mag je hier ook onderstrepen dat Petrus deze belijdenis niet vanuit zichzelf heeft. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk in deze tekst. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Daarmee bedoelt de Heer Jezus dat Petrus dit niet van andere mensen heeft geleerd. Dat hij het ook niet zelf heeft bedacht. Laten wij dat altijd goed beseffen, gemeente. Het geloof in de Heer Jezus en het belijden ook van de Heer Jezus, dat komt niet vanuit onszelf. Dat komt niet vanuit ons natuurlijke en ons zondige hart. Hoe zou het kunnen? We moeten het altijd van boven hebben, zeg maar. Het hele christelijke geloof is niet door mensen bedacht. Het is wat in geen mensenhart is opgeklommen en wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Het christelijke bijbelse geloof, dat is niet iets menselijks. Dat is wel voor mensen, maar het is niet vanuit mensen gekomen. Nee, wij mogen leven van openbaring, van wat God ons bekend maakt in zijn woord. Dat betekent, de Heere zelf maakt het aan je bekend. En dat is het derde wat ik hier wil onderstrepen in die reactie van de Heer Jezus. Als hij tegen Petrus zegt, maar mijn Vader die in de hemelen is, heeft het u geopenbaard, Petrus. Horen we dat goed, gemeente? Die belijdenis, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, die heeft Petrus niet uit zichzelf, ook niet van andere mensen, maar die is hem door de Vader geopenbaard. Met deze woorden grijpt Jezus even terug op wat hij al gezegd heeft in hoofdstuk 11, waar hij gesproken heeft over de openbaring door de Vader. En dan dankt hij zijn Vader dat hij het voor de wijzen en verstandigen heeft verborgen, maar aan de kinderen heeft geopenbaard. Dus Petrus heeft dat geloof en die geloofsbelijdenis ontvangen van God de Vader. Nu zou je natuurlijk kunnen afvragen waarom de Heer Jezus hier niet de Heilige Geest noemt. Want als wij het erover hebben, dan zouden wij, dunkt mij, deze dingen eerder toeschrijven aan de werking van de Heilige Geest. Dan zeggen we, dat geloof in Christus, dat heb je van de Heilige Geest mogen ontvangen. En die geloofsbelijdenis van de Heer Jezus, die heb je van de Heilige Geest mogen krijgen. Want de Geest is het die dat werkt in iemands leven, in iemands hart. Maar laten we hier in de tekst geen tegenstelling maken tussen de Vader en de Heilige Geest. Want zij werken immers samen, gemeente. En het is ook wel begrijpelijk dat de Heer Jezus hier niet zo over de Heilige Geest spreekt. Het is immers nog voor Pinksteren, dat over de Heilige Geest, dat komt straks nog wel. Een andere vraag is natuurlijk ook nog, op welke manier heeft nou de Vader dat aan Petrus bekendgemaakt? Op welke manier heeft hij het aan hem geopenbaard? Laten we dan niet denken aan een droom of aan een visioen. Maar laten wij dan denken, middelijkerwijs zeg maar, aan het onderwijs van de Heer Jezus. Dat onderwijs wat Christus aan die discipelen heeft gegeven, daar staat God de Vader helemaal achter. Dat wordt gebruikt door de Vader. Het onderwijs. En Petrus die blijkt een goede leerling te zijn. Ja, en dan is ook de vraag belangrijk hoe dat dan bij onszelf is. Want ik zei al, we hebben ook wel het nodige onderwijs al uit de Bijbel mogen ontvangen. En wat is dat ook een ontzaglijk groot voorrecht, dat ik vermoed de meesten wel hier in de kerk van jongs af aan al uit de Bijbel hebben mogen horen. Dat je van jongs af aan al over de Heer Jezus hebt mogen horen als de enige redder en zaligmaker die je nodig hebt in je leven. Dat is zo'n ontzettend groot voorrecht, gemeente. Want u kent ook wel heel veel mensen in ons land en overal wel die daar helemaal geen benul van hebben zelfs. Een voorrecht om dat onderwijs van Christus te mogen krijgen. Maar dan is wel de vraag na verloop van tijd, geloven wij dan ook al in hem en belijden wij hem dan ook als de Christus, de Zoon van de levende God? Toen ik hierheen kwam, vroeg ik me af of er ook belijdeniskategezanten zouden zijn. Nou, ik heb het mogen afkondigen, dat het nog doorgaat tot tweede paasdag. Als je dan op de belijdeniscategorisatie zit, dan bereid je je voor op de openbare belijdenis over een paar weken. Wat is de Heer het waard, de drie enige God? En wat is de Heer Jezus het waard dat we hem belijden? En wat is het nodig dat u en jij en ik, dat wij in de Heer Jezus geloven en dat we hem ook belijden, gemeente? Dan mag je vanuit het woord van God het ook horen uit Jezus' mond. Zalig ben je. Dat geloof is een gave van God. Zoals Paulus ergens schrijft, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof, dat niet uit u, maar het is Gods gave. Dan hoop ik en dan bid ik dat velen, ja dat allen hier vanavond in de gemeente, Christus belijden, eerst hem belijden in je hart, zeg maar, in de binnenkamer, heel persoonlijk tussen de Here en jou. Maar dan ook hem belijden in het openbaar, hier in de kerk, nog binnen de veilige ruimte van deze muren, maar ook hem belijden buiten de muren van deze kerk, in je leven van elke dag. Zo de Heer Jezus belijden. Wat is hij dat waard om ook door de weeks van hem te spreken en andere mensen op hem te wijzen en ze zeggen, joh, bij hem moet je zijn hoor, net als ik. Zo belijdt Petrus de Heer Jezus. Maar, klinkt het dan, maar hoe gaat het dan verder met Petrus, gemeente? Dan horen wij ook helaas van een trieste actie van hem. En dan merk je dat in vers 23 de Heer Jezus ook iets heel anders heeft te zeggen tegen Petrus. Je kunt het bijna niet geloven als je het leest. Zo scherp klinkt het. Echt zo heel anders. Want dan zegt hij, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzeert niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. In plaats van een zalig spreking wordt Petrus daar ineens een Satan genoemd. Satanas, Satan. Hoe is het mogelijk? Ja, er is wel wat gebeurd na die belijdenis van Petrus. Eerst heeft de Heer Jezus hem een Petra genoemd, een rots, en gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze belijdenis. Dat is de grondslag van mijn gemeente. En daarna begon de Heer Jezus aan zijn discipelen te vertellen dat hij veel zou moeten lijden. Dat hij naar Jeruzalem gaat daartoe. Van de kant van de overpriesters en de oudsten. En dat hij gedood moet worden. En dat hij op de derde dag zal opstaan, opgewekt worden. Dat hebben de discipelen lijkt me helemaal niet meer gehoord. En dan komt Petrus voor de dag en die gaat de Heer Jezus staan te bestraffen. Hij gaat als het ware pal voor de Heer Jezus staan als die zegt, ik ga naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En Petrus die zegt, zeg maar, dat nooit, Heer Jezus, God moge u daarvoor behoeden. Wat een trieste actie van Petrus. Moet u nagaan. Petrus die de Heer Jezus bestraft. Nou, dan ga je toch al zo de fout in. Toch? Als je de Heer Jezus bestraft. Als u of ik God bestraffen. Dat gebeurt vandaag ook wel. Dat mensen God bestraffen. Dat ze zeggen, u doet het niet goed, Heere God. En dat ze de Heer Jezus bestraffen. Misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan. Dan zeggen mensen, wat oneerlijk van God om de wereld zo slecht te regeren. Wat gemeen van God dat niet alle mensen zalig worden in deze wereld. Of iemand zegt in een moeilijke situatie, wat slecht van God dat hij het mij zo moeilijk maakt in mijn leven. Of iemand die de Heere zoekt. Maar er niet uitkomt, die neemt het misschien van binnen in zijn hart de Heere wel kwalijk, dat je nog steeds maar geen zekerheid van het geloof hebt mogen ontvangen. Maar gemeente, het is niet onze roeping en taak om de Heere te bestraffen en om de Heere Jezus te bestraffen. Wij als mensen moeten wel onze plek kennen. Het is beter om zijn bestraffing naar ons toe ter harte te nemen. Als hij bijvoorbeeld tegen ons zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Of als hij zegt, belijd je zonden, verneder je onder de krachtige hand van God. En de belofte erbij geeft, hij zal u verhogen te zijner tijd. Maar Petrus bestraft de Heer Jezus. En wat zegt hij dan? Hij zegt, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Petrus wil dus niet dat de Heere Jezus zal gaan sterven in Jeruzalem. Petrus, heel menselijk zeg maar, hij wil dat de Heer Jezus besparen. En vooral moet je zeggen, dat Jezus zou gaan sterven, dat past helemaal niet in het beeld, in het plaatje wat Petrus heeft bij de Messias. Gij zijt de Christus, dat is hetzelfde als gij zijt de Messias, de gezalfde. Daar past voor Petrus niet iets bij van lijden en niet van sterven. Petrus die moet nog leren wat ook de Emmausgangers later moeten leren. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? In felle bewoordingen geeft de Heer Jezus zijn reactie op Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Ook daar wil ik even drie dingen onderstrepen, gemeente. In de eerste plaats dat woord Satan. Jezus noemt Petrus een Satan. Wat een tegenstelling met zo even. Nu niet zalig, maar Satan. Dat woord Satan, dat betekent letterlijk tegenstander. Ja, want de Satan, de duivel, is altijd weer de tegenstander van God. Maar nu stelt Peter zich ook zo op als een tegenstander van de Heer Jezus. Een Petrus die kort tevoren nog een Petrus, een Petra, een rots werd genoemd. Die wordt nou een aanstoot genoemd, een struikelrots. Hij ligt Jezus in de weg. Hij stoort de Heer Jezus in zijn lijdensweg. Hij staat hem in de weg. Petrus en de duivel, ze zijn het hier samen eens. Is het niet aangrijpend? Al zijn ze wel heel verschillend gemotiveerd, dat wel. Petrus die wil het lijden niet voor de Heer Jezus, omdat hij dat een al te grote vernedering voor Christus vindt. Hij wil een Messias met macht, met glorie, met grootheid en praal. Een die de Romeinen het land uit zal jagen. En daar past niet bij iets van lijden of iets van kruis of iets van dood. Maar de duivel wil ook niet dat de Heer Jezus aan het kruis zal sterven. Want de duivel die weet, als de Heer Jezus aan het kruis gaat sterven, dan is het verlossingswerk volbracht. Dan kunnen zondaren zalig worden. En de duivel wil niet dat ook maar één zondaar zou zalig worden. De duivel wil ook niet dat hier in de kerk en thuis bij de kerktelefoon ook maar één zondaar zalig zou worden. Nou, daarnet heeft Christus beloofd dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Maar nu lijkt het erop alsof nu al de poorten van de hel de gemeente overweldigt. Als Petrus zo, als een Satan, als een tegenstander, de Heer Jezus in de weg staat. Het gaat hier dus echt wel om het eeuwig wel of wee van zondaren. Daarom die scherpe reactie van Jezus. En daar heeft dat tweede ook mee te maken, dat Petrus hier niet de dingen van God verzint. Dat zegt Jezus ook. Gij verzint niet de dingen die van God zijn. Nou, ook dat is heel verschillend met wat Jezus net gezegd had. Toen was het, mijn Vader heeft het u geopenbaard. Maar nu dus niet. Het is juist de wil van God de Vader, dat zijn Zoon Christus sterven zal aan het kruis van Golgotha. En trouwens, de Heer Jezus was het er zelf ook helemaal mee eens. Uit liefde tot zondaren, want zo alleen weet Hij, kan en zal ik de zaligmaker kunnen zijn. Gemeente, wat moet Petrus nog heel veel leren? Die belijdenis die hij uitsprak, die was wel goed. De inhoud ervan was wel juist en bijbels. Maar Petrus besefte de inhoud ervan nog niet helemaal duidelijk. Alles wat met lijden en sterven te maken had, dat zat er voor hem nog niet zo duidelijk in. Petrus moest nog groeien in het verstaan van zijn eigen belijdenis. Is dat niet een bemoediging voor ons? Een bemoediging ook voor jongeren en ouderen misschien, die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof? Is het ook niet een bemoediging voor degene die misschien al heel lang geleden belijdenis van het geloof hebben mogen afleggen? Maar dat je dan daarna wel eens vraagt bij jezelf, hoe heb ik het nou daarna gedaan? En dat je wel eens denkt, wie is de Heere Jezus nou helemaal voor mij? Heb ik wel door hoe groot en hoe heerlijk en hoe trouw Hij is en wil zijn voor mij? Weet ik wel echt wie Hij is voor mij? Petrus moet nog groeien in het verstaan van zijn eigen belijdenis. En hij is er ook in gegroeid, gemeente. De brieven die achter in de Bijbel staan van Petrus, die leggen daar een heerlijk getuigenis van af. En daarom zeggen we vanavond tegen elkaar, vraag steeds aan de Heere om de leiding en de wijsheid van zijn Heilige Geest. Zodat u het leert in uw hart. Wie de Heere Jezus is en wie Hij ook voor u, wie Hij voor jou wil zijn, dat Hij de zaligmaker wil zijn. En dan die derde, dat derde in die reactie van Jezus op Petrus. Want dan zegt Jezus ook tegen hem dat Hij nu verzint de dingen die van de mensen zijn. In vers 17 was het anders. In vers 17 zei Jezus, die goede belijdenis, die heb je niet van vlees en bloed ontvangen, Petrus. Maar nu in dat tegenhouden van Jezus, nu is Petrus zo menselijk bezig. Wat hij nou doet, dat is typisch iets wat bij mensen past. Dat zouden wij van nature ook maar zo kunnen doen, gemeente, dat je denkt, dat lijden, nee, dat past niet bij de Heer Jezus, dat wil ik niet. En daarom is Jezus zo heel scherp. Dit is wat typisch menselijk is. Wij mensen willen namelijk de weg van het kruis niet. Die bedenken wij ook niet. We willen niet erkennen dat wij zelf het kruis verdiend hebben, toch? Dat wij mensen zijn, dat ik een mens ben die de vloek waardig is. Wie wil dat nou erkennen? Wees daar eens eerlijk in voor jezelf. Dat is heel menselijk om dat niet te erkennen. Dan verzin je de dingen die van de mensen zijn, zegt Jezus. Wat typisch bij mensen hoort. Maar als je Jezus afwijst en zijn kruislijden afwijst, dan ben je bezig om je eigen vloekwaardigheid te ontkennen. Ja, dan lezen we natuurlijk wel elke keer in het avondmaalsformulier, een ieder overdenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Ik weet niet hoe het u vergaat als u die woorden hoort, gemeente. Misschien denkt u wel, ja, dat hoort zo, dat je dat voorleest en dat je dat weer hoort. Maar bent u dan daar ook mee bezig om je zonde te overdenken en je eigen vervloeking, dat is nogal wat. Je eigen vervloeking, je vloekwaardigheid te overdenken. Voor welke zonde van u heeft nou de Heere Jezus aan het kruis moeten sterven? Denk daar eens over na. En welke vervloeking van u heeft de Heere Jezus nou de vloek voor moeten dragen aan het kruis, opdat u de zegen zou mogen ontvangen? Dat kruis, dat weten we wel. Maar als je daar echt over nadenkt voor jezelf, dan is het zo moeilijk om jezelf te verliezen en jezelf te verloochenen en te vernederen voor de Heer. Dat is iets wat helemaal niet bij ons mensen past. Dat is niet der mensen. In Rome is een muurschildering gevonden die als een spotprent is bedoeld van vroeger, van een zekere Alexamenos. Die ligt in aanbidding neergeknield voor het kruis. En aan dat kruis hangt de Heer Jezus. Maar hoe is die man afgebeeld op die muurschildering? Deze christen is afgebeeld met een menselijk lichaam, maar met het hoofd van een ezel. Met andere woorden, je bent wel een ezel als je de gekruisigde Heer Jezus aanbidt. En als je in hem gelooft, want dan doe je dingen die niet bij mensen passen, die mensen niet bedenken en verzinnen. Nee, want wie gaat nou zijn eigen vloekwaardigheid erkennen? Je eigen schuld erkennen. Dat doet een mens alleen als je helemaal geen kant meer op kan. Dat is net als bij mensen die in de maatschappij iets verkeerd hebben gedaan en die zich helemaal niet bij de politie melden natuurlijk. Alleen als ze met foto en al op internet komen te staan, ja, dan kunnen ze er niet meer onderuit. Dan gaan ze zichzelf toch wel aangeven om erger te voorkomen. Ik hoop dat hier vanavond vele jongeren en vele ouderen zijn die er toch niet meer onderuit kunnen in je leven en die er ook niet meer onderuit willen in je leven om te capituleren voor de Heere Jezus. Zoals David uiteindelijk ook moest vallen voor de Heere neer, hè, toen hij hoorde uit de mond van de profeet, gij zijt die man. Ja, toen kon hij er ook niet meer onderuit. En Nathan die wees David aan en die vinger, dat is eigenlijk de Heilige Geest, gemeente. De Heilige Geest wijst je aan. Jij bent die zondaar, die zondares. Om dan de Heere te voet te vallen en je te melden bij de Heere met de eerbiedige belijdenis van je zonden en te erkennen en te vragen, Heere Jezus, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden en red mij van het verderf. Dat is dan ook heel persoonlijk. Want u, Heere Jezus, bent ook voor mij aan het kruis gegaan. Ook voor mij de vloek van de zonde gedragen. Wat een heerlijk iets is dat, gemeente. Om zo jezelf te vernederen, maar dan door de Heere verhoogd te worden door zijn hand en kracht. Heel persoonlijk. En dan kom ik dus ook al bij dat derde nog vanavond. En wij dan. En dan trek ik nog twee lijnen vanuit deze geschiedenis. De eerste vraag is deze. Of zoiets verbijsterends als wij lezen van Petrus ook bij ons zou kunnen gebeuren. Ik denk aan wat ik een keer las in een catechisatieboekje voor de belijdenis, waar het over dit gedeelte ging. En toen stond er als vraag, Petrus wordt eerst als belijder zalig gesproken en kort daarna door Jezus een tegenstander genoemd, een Satan. En dan de vraag, zou jou, hè, je bent bezig je voor te bereiden op de belijdenis, zou jou dat ook kunnen overkomen en hoe dan? Nou, dat is nog best wel een heftige vraag. Meestal zeiden de catechisanten dan dat dat wel zou kunnen, ja. Maar het klonk altijd wel een beetje aarzelend, moet ik zeggen. Want ze wilden het niet. Maar ik herinner me wel iemand die belijdenis deed en die een paar weken later bij me kwam en zei, dominee, ik geloof niet meer in God. Nou, dat was nogal wat. Gelukkig veranderde dat wel weer met een paar weken, maar het was wel behoorlijke crisis. Het is goed voor jezelf, gemeente, u voor u en jij voor jou en ik voor mij, dat we waken en bidden opdat we niet in verzoeking vallen. Want het kan gebeuren dat iemand op zondagavond, zoals nu, de 12 geloofsartikelen meebeleidt. En dat je toch aanstaande dinsdagmiddag tegenover een collega of met iemand op school, als het over het geloof zou komen te spreken, dat je dan een houding hebt van, nou ja, daar doe ik eigenlijk niet zoveel aan hoor. Je moet mij er niet echt op aanspreken alsjeblieft. Dan ben je ook bezig het bittere en het zoete uit één en dezelfde mond te laten komen. Het kan zijn dat iemand vanavond in de kerk heeft meegezongen, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Maar dat je in de komende week iemand die hulp nodig heeft, maar zo links laat liggen. Daarom waken en bidden, opdat we niet een tweesporenbeleid leiden, maar éénsporenbeleid. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam, Heere. Dan bewandel je dat ene spoor van de vreze des Heren. waken en bidden. Heere, help mij, want alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is het eerste wat we hier leren. Het tweede wat ik ook nog wil wijzen is, dat er een groei in het geloof nodig is. In het allerlaatste vers van zijn tweede zendbrief schrijft de apostel Petrus, maar wast op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Petrus zelf heeft steeds meer over de Heer Jezus geleerd. Ook over zijn lijden, over zijn sterven, over de verzoening voor onze zonden. Door de Heilige Geest heeft Petrus een helder zicht op Christus mogen krijgen, dat hij moest lijden. Petrus is het middelaarswerk van Christus gaan belijden. En in die eerste brief van Petrus schrijft hij in hoofdstuk 2 over de Heer Jezus, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Dat is het kruishout. Dan spreekt hij ronduit over het vloekhout van Golgotha. Wat een geestelijke wasdom bij Petrus zelf. Let wel, gemeente, het gaat er niet om dat je groeit in jezelf. Dat je met jezelf wat wordt en dat je zelf groter wordt. Nee, het gaat erom dat u en ik steeds minder worden in onszelf. En dat de Heer Jezus steeds meer en steeds belangrijker voor ons gaat worden. Groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus, zegt Petrus. Geestelijke groei, dat wil zeggen steeds minder op jezelf vertrouwen. En steeds meer op de Heer Jezus vertrouwen en op zijn offer aan het kruis volbracht. Want we moeten niet onszelf belijden, maar de Heer Jezus belijden. Daarom is het ook belangrijk om je steeds weer in het woord van God te blijven verdiepen. Ten slotte, gemeente, we hebben gezongen in Psalm 84 over de God die leeft. En in Psalm 42 over de God des levens. De Heere is de levende God. Dat heeft Petrus gemerkt. Dat mogen wij hier vanavond ook merken. En dat de Heere leeft, betekent ook dat hij bewogen is. Hij is bewogen met innerlijke ontferming over mensen als u en ik. Zo bewogen dat hij Petrus deze zonde van hier heeft willen vergeven. Zo bewogen dat hij u en mij de zonde wil vergeven. Want in zijn bewogenheid heeft de Heere zijn Zoon gezonden. Opdat hij aan het kruis de zegen zou verdienen voor zondige mensen. En dat hij door zijn Heilige Geest deze dingen heel persoonlijk in ons hart zal willen leren. Ook vandaag. Dat we het heel persoonlijk belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat we door zijn genade bij deze belijdenis ook zullen mogen blijven. Door de strijd en de aanvechting heen mogen blijven en volharden alle dagen die God ons geeft. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, in Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En er verderop gaat het om uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Ja, daar moeten we het van hebben. Psalm 89, vers 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere en grote God, uw onbezweken trouw, daar hebben we van mogen zingen, het mogen uitbazuinen met elkaar. Want niet onze trouw, Heere, kan ons redden en behouden en doen volharden. Want zo vaak struikelen wij en zijn we weer helemaal bij u vandaan. Maar uw onbezweken trouw heeft Petrus vastgehouden destijds. En uw onbezweken trouw hebt u vanavond ons willen doen horen en laten verkondigen, opdat wij niet bouwen op onszelf en niet bouwen op onze goede voornemens in het geloof, maar dat wij bouwen op u alleen, op uw trouw waarin gij uw belofte heerlijk hebt vervuld, dat de Heer Jezus kwam in deze wereld en zijn middelaarswerk heeft voltooid, opdat we zouden bouwen op hem alleen, op u alleen, Heer Jezus, de enige en de ware zaligmaker, die ook vanavond op zoek is om zondaren zalig te maken, jongeren en ouderen, mensen die van die menselijke dingen bedenken, mensen die de zondebelijdenis buiten de deur houden, mensen die zo makkelijk langs u heen leven. Maar Heere, u bent zo trouw, u trekt ons naar u toe, u brengt ons weer bij die dingen die van wezenlijk belang zijn in het mensenleven, in het maatschappelijk leven. We dragen allen aan u op die zich voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis. Doe ze ook leven van die trouw van u alleen. En wees ook met allen die korter of langer geleden uw naam beleden hebben in het midden van de gemeente, misschien al heel lang terug. Heere, wat is er van terechtgekomen? We belijden u onze ontrouw, maar we bidden u, wees ons genadig om de Heere Jezus wil. En geef ook aan mensen de genade en de vrijmoedigheid om u te gaan belijden als ze tot die belijdenis nog niet kwamen. En dan niet alleen hier in de kerk, Heere, maar ook in het leven van elke dag buiten de muren van deze kerk, in de maatschappij, in de contacten met andere mensen, waar zoveel zijn die van u niet weten en die van de Heer Jezus niet weten en die niet weten wat het is om zalig te worden gemaakt. Maak ons lichtende lichten en zoutende zouten om anderen te brengen bij u. Verleen ons die genade. Heere, wees met deze gemeente hier in Waarder, met de kerkenraad, met de dominee, dominee Breuren en de zijnen, wees hem genadig nabij om het werk hier te mogen doen en het woord telkens weer te ontvouwen en mensen te begeleiden op de weg naar u en met u. Heere, wees met allen die hier hun taken mogen hebben, dat we het van u alleen verwachten. Gedenk ons deze avond, behoed ons in de gevaren onderweg naar huis en help ons in de komende dagen om te leven zoals het past bij de vreze van uw naam, uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 69, vers 2 en vers 9. Dat gaat echt over het lijden van de Heer Jezus Christus. Je ziet hem als het ware aan het kruis hangen. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd. En wat er verder staat in vers 2 en 9 van Psalm 69. Gemeente, gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.